Oké, we gaan. Ik vind een monsterklus voor u. We hebben net even een kwartiertje buiten gelopen. Dan ga ik minstens tot 1:30. Nee, ik zal me echt houden aan de tijd. Ik zei nog tegen Daten. Ik kan dat, ik kan dat, ik kan dat. En ik zie wel hoe vader het geeft. En ik denk dat het goed is om met elkaar te gaan kijken naar het tweede woord. Ik heb het vet en cursief gedrukt op mijn dia. En we gaan het hebben over verdrukking. En ja, goed, als je daar over verdrukking iets wil weten, dan moet je bij Paulus zijn. En heel bijzonder, je weet dat Paulus op weg gaat naar Damascus, daar de Heer ontmoet, opgestaan en verrezen. En dan, na een voorbereidingstijd van een aantal jaren, krijg je Paulus te zien in een enorme activiteit, waarin hij heel veel te verduren kreeg en moest ontberen. Laat ik het maar even zo zeggen. 3 zendingsreizen, heel veel provincies bezocht in Azië en in Europa. Honderden kilometers gereisd onder condities die zowel zwaar als gevaarlijk waren. En als je dan gaat kijken wat zegt Paulus in 2 Korinthe 11 vanaf vers 23. Ik ga het niet met u lezen, maar als je dat leest, wat hem overkwam. En u gaat het dan vergelijken met Handelingen, dan ziet u dat niet alles wat hij meemaakte staat in Handelingen vermeld. Daar moet je voor bij zijn brieven zijn. Daar ligt het accent op datgene wat Paulus als apostel ging doen. En dan krijg je die prachtige situatie. En ik ga toch even naar Handelingen 9. Dan krijg je Saulus die ontredderd, blind en noem alles maar op. Dat overkomen is. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dan stuurt God Ananias. En dan wordt er iets gezegd wat heel bijzonder is. En dan zegt God tegen Ananias, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. En Paulus liet zich niet afschrikken. Die ging. Al die verdrukkingen, al die zaken die hem overkwamen, waren als het ware, speelden op de achtergrond van de boodschap van Paulus. En ik denk dat het goed is. En al die verdrukkingen, al die ontberingen die Paulus meemaakte, schokten hem niet. Nou, dan is het gewoon goed om met elkaar aan de slag te gaan. En ik heb hier voor u een keuze gemaakt uit alle vindplaatsen die u in de MBG tegenkomt van 1951. En ik heb me een beetje bewust, en het gaat ook niet dat u het gaat overnemen, daar gaat het niet om, het gaat er even om, moet je kijken, op al die plekken spreekt Paulus over verdrukkingen. Daar ging het me eigenlijk om u dat te laten zien. En als je dan die vindplaatsen zou nalopen, dan krijg je een beeld van wat Paulus ondergaan heeft. En dan staat dat zo makkelijk, maar mensen die dan in hun leven, een gelovige die in het leven de nodige verdrukkingen ook meemaakt, die kiest dan misschien als tekst op de rouwkaart, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Dat is 2 Korinthe 12 vers 9. Een veelgekozen tekst die misschien wel iets laat zien hoe het leven van een gelovige kan zijn. Nou, ik heb uit die veelheid die u daar ziet staan, uit de Bijbel van Paulus heb ik 2 teksten gekozen. En met die 2 teksten wil ik eigenlijk gaan lezen. En ik geloof als ik het goed gedaan heb, dan krijgt u hier eerst het Griekse woord wat voor verdrukkingen in de schrift gebruikt wordt. Dat is het woord wat er staat, stripsis. En als je nou kijkt naar de grondbetekenis, dan heb je een beetje een idee dat verdrukking, dat heeft iets met beklemming te maken, met in een klem vastzitten, met druk van buitenaf, met inperking. Nou, het zijn even wat van die woorden die ik aan u doorgeef. Hè, en als u dat vast heeft, dan lezen we anders. Dat is eigenlijk de grondtekst erachter. Nou, voor degenen die het echt willen, heb ik hier het Griekse woord staan. Maar het gaat me natuurlijk om, voor u makkelijk, het woordje stripsis. He, en hou vast, druk van buitenaf. Ik kan me herinneren dat ik ooit in mijn Bijbel een tekening heb zitten maken van een cirkel waarin als het ware pijlen op niet persoongericht stonden. Hè, dus inperking. Je werd beklemd. Het kwam van buitenaf op je af. En daar heb je het woord verdrukking dan even bij nodig. Nou, dit is allemaal eventjes wat informatie. En dan ga ik nu graag met u kijken naar een Bijbelgedeelte dat ik hiervoor gekozen heb. Dat is Colossenzen 1. En ik ga met u lezen vers 24. Dat is een tekst waar u misschien wel eens naar gekeken hebt. Ik weet niet, je hebt van die teksten, die houden je bezig. En ik las in een van de dingen die ik open had, een van de boeken die ik gebruikt heb, dat iemand zei, voor mij, als uitlegger van de schrift, lijkt dit, deze tekst, lijkt wel op een gebouw, waarvan je niet weet waar de ingang zit. En dan loop je om zo'n gebouw heen, op zoek naar, wat staat er nou uiteindelijk? En dan ben ik blij met broeders die God geeft, die daar dan zicht op geven. En ik zal u dadelijk zeggen dat ik dan broeder Landersheim, Dieter Landersheim bedoelt, die daar een uitmuntende studie over geschreven heeft. Wat staat er dan? En ik citeer de letterlijke vertaling, de concordante vertaling. Nu, zegt Paulus dan, verheug ik mij in mijn lijden, terwille van jullie. Even onthouden, terwille van jullie. Wat bedoelt hij? En vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. En dan krijg je weer zo'n punt. Ter wille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. En er staan een aantal dingen in waarvan ik denk, ja, dat moeten we eventjes vasthouden. Het is Colossenzen 1, vers 24. Maar het is misschien beter als ik even wat teksten eromheen lees. Laat ik dat zo doen. 24 heb ik nu gelezen, ik kom zo toe aan de rest. Je zou bijna zeggen, als je dit zo ziet staan, ik vul in zijn plaats aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ter wille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. Je zou kunnen zeggen, Paulus wist vanaf het begin, in mijn portefeuille als apostel zit verdrukkingen. Met andere woorden, dat is wat God me geeft. En hij zei het al in 1 Thessalonicenzen 3 vers 4, daar sprak hij over die verdrukkingen. En verdrukking is iets wat van buitenaf komt, als je het hebt over lijden, waar Gijs het over had, dan is dat het effect ervan, het emotionele effect ervan, lijden zit van binnen, komt van binnenuit. En wat Paulus ontdekte, als slaaf van Christus Jezus, is die omgeving. Daar waar God me neerzet als apostel, die gaat me op alle mogelijke manieren tegenwerken. Als je kijkt naar Paulus, hij begint als apostel en hij eindigt als geketene. En in dat kader moet je die verdrukkingen van Christus zien. Het heeft te maken met zijn dienstbetoon, met zijn getuigenis. En tegelijkertijd zie je in dat dienstbetoon, waarin hij dat allemaal meemaakt, en leest hij maar op uw gemak even een keertje, dat 2 Korinthe 11, waarin al die zaken die hij meemaakte beschrijft. En in die verdrukkingen ondervond hij rijkdom van genade. Ondervond hij, besefte hij, droeg hem heerlijkheid. En ik denk dat het goed is dat je ziet hoe God, Paulus, we zeggen het allemaal zo makkelijk. En ik mis dan wel eens voor mezelf de diepere gronden daarachter of de bredere omgeving. Maar wat Paulus geeft, wat Paulus krijgt van God, is genade. En eigenlijk is dat iets unieks, iets kostbaars en iets onuitputtelijk. Je kan geen stap zetten, Paulus, als je niet bewust blijft en bent in al die zware benauwdheden van mijn genade. En tegelijkertijd vind ik het machtige waar wij ons aan kunnen vasthouden, en dat is dan de keuze wat ik net zei over van mijn genade is u genoeg, want kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Een tekst die ik regelmatig tegenkom op rouwkaart, op rouwbrieven. Het hangt niet af van jou, Paulus. Jouw zwakheid is geen beletsel voor het werk dat je als apostel moet verrichten. En als je realiseert, want je kan natuurlijk dat wel sec plaatsen in het verleden. Maar ik realiseer me, en u met mij, jullie met mij, dat als ik die brieven van Paulus lees, dan denk ik, al datgene wat hij daar heeft ondergaan, Al die verdrukkingen, dat lijden, wat hij heeft meegemaakt, was er opdat jij en ik 2000 jaar later, even gek gesproken, van die vruchten van zijn werk, van zijn dienstbetoon zouden genieten. En dan snap je ook waarom Paulus dan zegt in Efeze 3 vers 14, dat is een knieën buigt voor de Vader, voor wie anders. En voor hem buig je knieën, want die genade van God was voor Paulus een bron van vreugde. En dan kan je wel zeggen, alleen maar wijzen naar de toekomst, ja, maar wat hebben we er nu aan? En dan zie je dat de verdrukking die hij ondervond, de zaken die hij onderging, dat wat hem beklemde, wat hem beperkte, dat bezorgde hem natuurlijk gevoelens. En lees maar, en ja, als je dan die tweede brief aan de Korintiërs leest, dan kom ik daar een man tegen die heel eerlijk is. Hij zegt, ik kan je niet anders schrijven, gemeente in Korinthe, dan door vele tranen heen. Het ging wel door hem heen. Maar aan de andere kant was het machtig om te zien wat dat uiteindelijk door God werd uitgewerkt. Was die weg van Paulus aantrekkelijk? Is dat iets waar je een gelovige op wijst? Nee, maar hij werd wel gedragen. En ik denk dat het bijzonder is. Niet uit het veld geslagen, maar de vreugde, de bodem van zijn bestaan was, Paulus, ik ben bij je. Jouw zwakheid, laat mijn kracht pas ten volle zien. Ik was gisteren bij een begrafenis en daar werd een oude broeder begraven die ik goed kende. En die heeft een aantal jaar geleden zijn dochter verloren. En de andere dochter die sprak daarover en die zei, weet je wat nou bijzonder was bij mijn vader? Op het moment dat hij over haar dood ging spreken, dan leek het wel of hij ineens schrompelde. En op het moment dat je dan dacht, nou stort hij in, kreeg hij een bepaalde glimlach op zijn gezicht, zei hij. En tegelijkertijd wat er nou draagt, wat me hier weer boven uittrekt. En dan was die, dan herstelde zich dat weer, als je het zo wil zeggen. Dat is het besef dat ik haar straks weer zal zien. Dat het niet buiten God omgaat. Dat God al mijn geliefden en mij, ons bij hem brengt. En dat punt wat God zegt veel breder is. Hij denkt, hij vergeet geen mens. Ja, ik zat zo te denken. Ik was me aan het voorbereiden natuurlijk, was bijna klaar. En dan denk je, ja, dat is het bijzondere. Dat is wat hem droeg in zijn leed. En ik denk dat als je kijkt, nou Paulus, je hebt aardig wat verdrukkingen te verduren gehad. Maar het is goed, telkens weer, waar moet je zijn? En dat is iets wat je draagt. Waar moet je zijn? Je moet bij hem zijn. Je moet bij hem zijn. Hij is degene die je wil dragen, die je draagt. En ik denk al die zaken die Paulus meemaakte, zijn voor ons een soort, zijn voor ons een beeld. Paulus was eigenlijk de spits van al die slaven, van al die dienaren achter hem. Ook wij hebben te maken met lijden en met verdrukking. Maar het bijzondere is dat Paulus dan schrijft. En dat is niet een pleister die je erop plakt, maar het is een richting in je leven, in je geestelijke leven, een stuk draagkracht. Dat zegt Paulus dus in Romeinen. Wie of wat dan ook zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, die druk van buitenaf, maar is dat ook benauwdheid? Dat is een beklemming van binnenuit, een kramptoestand. Maar dan zegt hij in druk, maar niet in het nauw. Die geestelijke verkramping blijft niet, want ik mag me bewust worden steeds weer datgene wat God zegt. Dat mijn zwakheid zijn kracht laat zien. En wij zeiden dan, vroeger, ik ga dat eerst even inkleden, en dat was soort bijna voor sommige mensen een dooddoener. Die kwamen dan na zo'n preek, als je dat dan gezegd had, ja, leuk hoor, maar geef mij nou eens precies aan wat je bedoelt. Als je dan zei dat God je stelde op het plein van de genade. En volgens een prachtig beeld. Maar tegelijkertijd legde je dan uit. Dat is in zo'n situatie van beklemming. In zo'n situatie van druk van buitenaf. In zo'n situatie van inperking. Is daar God die ruimte maakt. God die ruimte geeft. He? Want niets zal jou scheiden kunnen van de liefde van God. Geen verdrukking en geen benauwdheid. Het zijn enorme dingen als je dat realiseert. Kijk maar, dat lees ik vers 24 nog een keer met je. Nu verheug ik mij in mijn lijden ter wille van jullie en vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ter wille van zijn lichaam. Dat is de uitgeroepen gemeente. Paulus zegt, nu verheug ik mij in mijn lijden ter wille van jullie. Dat klonk ook al een beetje bij Gijs. Maar wat voor vreugde schenkt het niet als je er voor anderen kan zijn? En wat voor vreugde schenkt het niet als jij op de plek waar God je neerzet, bijvoorbeeld klaar mag staan voor het lichaam van Christus, voor de uitgeroepen gemeente. Hen het beste mogen geven. Er staat ter wille van jullie. Sluit jezelf ook maar in. Hij schrijft natuurlijk aan de Colossenzen, maar door die Colossenzen heen, dat woord klinkt naar jou en mij toe. Ter wille van jullie. Het is ook jullie ten goede. En ik denk dat dat het bijzonder is. Liefde zoekt zichzelf niet. Maar liefde wil zich alles ontzeggen. Liefde wil alles verdragen. Kijk maar wat 1 Korinthe 13 zegt. En Paulus realiseert zich. En dat geeft ruimte in datgene wat hem overkomt. Dat wat ik meemaak zal uitwerken ten zegen of tot zegen van de broeders en zusters. Van het lichaam van Christus. Van de plek waar God me heeft neergezet. En dan kan hij ook schrijven in Efeze 3 vers 13. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie. Wat jullie heerlijkheid is. Kijk, dat is wat het aanvullen van wat er ontbreekt aan de verdrukking van Christus. Paulus maakt de verdrukking mee. Paulus maakt de lijden mee. Ter wille van zijn lichaam. Ter wille van datgene wat God hem liet verkondigen. Dat evangelie van genade en verzoening. Ik denk dat goede zaken zijn. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukking voor jullie. Wat jullie heerlijkheid is. Ik denk dat het bijzonder. Paulus blijft overeind staan onder alles wat er hem gebeurt. En waarom? Omdat hij de gemeente op het oog heeft. Hij heeft jou en mij niet op het oog gehad, maar de gemeente waartoe God ons riep, datgene wat zou komen, dat heeft hij voor ogen. Opdat jij en ik niet van die schitterende zegeningen verdreven zouden raken. Ik denk, God zegt dat diverse keren, Filippenzen 3 vers 17 ook, moeten bereid zijn Paulus na te volgen. En als dat ons lijden kost, Paulus na te volgen. En dat lijden van ons is niet hetzelfde als van Paulus. En dan krijg je deze tekst. Nu verheug ik mij in mijn lijden. Dus het is er. Hij verbergt het niet. Ter wille van jullie. En vul in zijn plaats in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus. Ter wille van zijn lichaam, dat is de uitgeroepen gemeente. En dan gaat de tekst verder. Van haar werd ik dienaar, in overeenstemming met het beheer van God, dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken. Je kan niet alles tegelijk zeggen. Maar als ik me realiseer, de weg die Paulus ging. Dank u wel, Vader, dat u het zo met hem gedaan heeft. Want daardoor is dat woord van God compleet geraakt en gemaakt. Daardoor, dat was in overeenstemming met het beheer van God. Het overkwam God niet. Maar God werkte uit wat nodig was. En ik denk dat dat enorme dingen zijn. En vul in zijn plaats, in mijn vlees aan, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ter wille van zijn lichaam. Dus die verdrukkingen die hij, ter wille van het lichaam van Christus, dat is de uitgeroepen gemeente. Jij en ik, die dit nu horen en ons bewust zijn. En Paulus werd van haar dienaar, in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie om het woord van God compleet te maken. Paulus moffelt niks weg. Paulus was heel scherp. Wat ik meemaak is omdat datgene wat God te zeggen heeft, dat woord van hem, compleet te maken. En dat is wat Paulus dan zegt. He, als je kijkt in het evangelie van Paulus van genade en verzoening. Hij leidt als heraut, hij leidt als apostel, hij leidt als leraar van de natiën. Kijk maar in 2 Timotheüs 1, vers 11 en 12. Hij vult op die manier het lijden van Christus aan. Ik moet zeggen dat ik dan blij ben dat ik dan daar zicht op krijg. Want het lijden van Christus, dat voorkomen en verzoenen, het lijden van Christus voor Israël en voor de gehele kosmos. Heel zijn sterven, hij stierf voor allen. Hij stierf voor de zonde, eens vooral. Dat hoeft geen aanvulling van een mens. Toen Jezus stierf, Goede Vrijdag, we denken er dan aan terug. En uitschreeuwde over Golgotha, het is volbracht. Betekende niet dat er een stukje open bleef voor Paulus. Dat wordt niet bedoeld. Die tekst is zo scherp. Paulus heeft heel scherp in het oog. Wat Jezus deed, wat mijn Heer deed, wat jouw Heer en mijn Heer deed, dat is volkomen geweest. Verzoening uitwerkend, uiteindelijk straks met allen. Het gaat daarom, dat hoeft geen aanvulling. Dat het wel helemaal compleet is. Maar het gaat Paulus om het aanvullen, daar heeft hij het over. Om wat ontbreekt aan het lijden van het lichaam van Christus. En ik denk dat ik hoop dat ik dat kan duidelijk maken. Wat Paulus deed was, of wat de Heer deed was, volledig, compleet, volbracht. Amen, Vader, dat u dat zo in de Zoon hebt willen doen. Dat je Zoon daarvoor wil geven. Ik kan me herinneren, ik las een boek van een Amerikaanse prediker. En iemand die ik erg waardeer om zijn verhalen die erin zitten. Ik ben nou eenmaal een verhalenmens. En toen schreef hij een gegeven moment, toen zei die zoon, zei een zoon van een vriend van hem tegen hem, weet je waarom ik tot geloof ben gekomen? En toen volgde er een heel verhaal over iets wat in zijn leven was gebeurd. Want degene door wie hij leefde, was degene die hem in de boot hielde en zelf daarna verdronk. Die zoon, die mocht blijven leven om de vader die hem wilde overgeven. Nou, zo'n verhaal, het leeft door mensen heen. Maar Paulus heeft, en dat moeten we hier heel scherp in de gaten houden, het gaat om het compleet maken. Het heeft te maken met het lijden van Christus. En ik denk dat het goed is. Want als u, en dan kan je wat tegen me zeggen, ik wil nu niet met je praten over wat we dan met een snel woord noemen, schriftindeling noemen. Maar zonder schriftindeling is het woord van God niet compleet. En ik bedoel dat niet wijzend en negatief, helemaal niet. Maar wat ontzeg je jezelf? Als je zegt, ik wil niet met je praten over het evangelie van Paulus ten opzichte van... Maar God heeft door Paulus heen dat compleet gemaakt wat we weten moeten. Christus heeft een lichaam. Een lichaam met leden uit de natiën. Bestemd voor een hele andere bediening, namelijk te midden van de hemelingen. En ik denk dat als je dan denkt aan onze Heer, Christus Jezus, die nu zit, ja, ter rechter van Vader, die leidt met ons mee op dit moment in zijn geest. En in zijn plaats is het Paulus gegeven om zich in het vlees als dienaar van zijn lichaam in te zetten, om het te grondvesten. De weg die Paulus ging was om ons een fundament te geven, een rijpheid tot stand te brengen voor het lichaam van Christus. Met al het lijden dat dit met zich meebrengt. Als je dan kijkt, er staat dan, vul ik aan, vertalen we ook in de concordante vertaling, maar het woord wat er staat, heeft eigenlijk met opwaarts vullen te maken. He, als ik, nou in dit glas, ik ga altijd morsen. Als ik dat nou aanvul, ziet u, moet kijken wat er met het water gebeurt. Ziet u het? Ik zit te morsen zo gek. Op uitvullen. Naar boven toe compleet maken. Als ik het even zo mag zeggen. Dan zeggen mensen van, nou, Dan zit je toch altijd te mieren over wat er nou staat. Ja, maar ik snap ineens wat er bedoeld wordt. Als ik dat woord neem uit Colossense. Het woord kan ik u wel geven, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om grozen met kennis, maar ik snap het ineens. Paulus vulde aan, waardoor het lichaam van Christus, ziet u, opwaarts gevuld wordt. Kennis krijgt die we nodig hebben. En dat mogen omzetten in de praktijk toe. Ja, met mensen om je heen die misschien wel geloven in keurig in kerken en gemeenten komen. En ik had dat gisteren ook. Er kwam iemand naast me zitten in die dienst, in die begrafenisdienst. Of in die dankdienst was het eigenlijk, ten volle. Toen zei ze, ik ben blij dat ik naast je mag zitten. Ik zei het net nog tegen Daten. Blijkbaar heb ik mogen nalaten. In alle gesprekken, want pastor alles er wel wat, praat je ook met mensen natuurlijk. Ook met mijn collega's heb ik dat gedaan. En dan merk je ineens van, zo vader, dat gebruikt op die manier. Nooit geweten dat de woorden die u me liet spreken, uitwerken in een leven. Dan is toch je gebed niet van God. Wat weten we een hoop, maar ik probeer het dan te vertalen. Net zoals u, soms onbewust hoor, maar gewoon laten zien, dat is God in zijn grootheid, in zijn liefde en zijn rijkheid. Dat woord van God is compleet geworden. En doordat het een complete woord van God, dat spreekt over genade, over verzoening, over liefde. Dat is een fundament in jou en mijn leven, in ons leven. En dat heeft lijden teweeg gebracht, meegebracht voor Paulus. En ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind Paulus van zo'n enorme betekenis. Christus, die het volkomen werk verricht. En God zet Paulus in, toegepast voor het lichaam van Christus, de gemeente. En als je Paulus ziet, ja, dan zie je een stukje van Christus. Als je luistert naar de woorden, naar de complete woord van God, wat Paulus spreekt, dan krijg je zicht op wie je Heer is. Ik zou niet anders kunnen dan ik kan nu zo met jullie samen, we kunnen samen gewoon zo ontzettend hem danken voor de weg die gaat. En dat is, ja, ik denk dat we allemaal, en daar ga ik niet over in detail, want daar gaat het niet om, maar ik denk dat we allemaal weten van verdrukking. En dan gaat het niet om wat ik wel eens hoor. En ik begrijp het. Vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft. Nou, wat deden we daar dan van uit? Wat geven we daar dan van door? Wat laten we daarvan zien? Welk spoor trekken we? Als je nou kijkt, en dan pas ik het even precies toe, als je gelooft. Als je opkomt voor de waarheid van het evangelie, dan heb je ook een vorm van verdrukking. Ik kan me herinneren, ik sprak met iemand die ervoor gestudeerd had. En ik zei waarom ik iets niet deed op die manier. En toen zei hij, oh meneer is een belijder. Ik beleef alleen maar het woord van God is een compleetheid. Dat lijden, die verdrukking, ondergaande. Hè, voor ons is de gemeenschap van het lijden van Christus, waar Paulus naar jaagde en waar wij hem in willen navolgen, Filippenzen 3 van vers 10. En dan, ja, doet het wel eens natuurlijk, want je bent mens. Je schrikt als iemand je ineens aanpakt ergens over. Of lastert van je. Of invult wat je helemaal niet gezegd hebt. En in alle onvolkomenheid, ik weet het, maar we hebben een liefdevolle God en Vader die ons de genade schenkt voor Christus, niet alleen hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dan kan het zijn dat die uitkomst van dat lijden, van die verdrukking, dat het uitwerkt in een stuk vertroosting naar broeders en zusters. Ik denk, als je kijkt wat Paulus zegt in 2 Korinthe 1, dat zou je gewoon eens moeten lezen vanmiddag. Nou, alles wat ik tegen u zeg, versen 3 tot en met 7. Waar dankt Paulus voor? Paulus dankt voor goddelijke vertroosting. Het is niet zo dat ik u tekst op tekst op tekst geef, maar Paulus dankt voor goddelijke vertroosting. Voor draagkracht. En ik denk, ja, nou laten we maar eens lezen, 2 Korinthe 1. Dat is niet helemaal mijn planning, want ik had nog wat anders liggen, maar dat is zo'n ontzettend mooi stuk tekst. Moet je kijken wat Paulus daar zegt. En ik begin in vers 3 te lezen en ik lees een aantal versen. Daar zegt Paulus dan, en dat zijn woorden die zo troostend kunnen zijn, zo dragend kunnen gaan werken, zo je bewust maken van, ik sta met allebei mijn benen, met heel mijn leven, op dat fundament dat u in de Zoon gelegd heeft en dat u Paulus heeft toevertrouwd, waardoor ik mag geloven. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze druk. Misschien zeg je wel ja tegen me. Heb jij dat ook ervaren? Dat God je vertroost in alle druk? Zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Datgene wat wij hebben is niet, oh fijn, dat is voor mij. Maar als je met iemand praat die worstelt, als je iemand praat die druk ondervindt, verdrukking ondervindt, inperking ondervindt. Als lid van het lichaam van Christus. Dan spreek je van datgene wat God doet. Vertroosten met de druk, in druk met de troost waarmee God jou zelf vertroost heeft. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ook door Christus ons overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt? Het is u tot troost en heil. Worden we getroost? Het is u tot troost die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond. Paulus zegt niet zomaar iets. Hij heeft dat woord van God gekregen en dat draagt in elke omstandigheid. Wel gegrond, want we weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Prachtige verzen. Het is datgene wat we mogen ervaren, zoals Paulus dat ervoer. Het is getroost worden. Het is voor elkaar mogen bidden. En volkomen je vertrouwen stellen op hem. Toen deed Paulus dat, nu doen wij dat. Op hem hopen. Nee, het van hem verwachten. En ik denk dat dat momenten zijn. Dat Colossenzen 1, vers 23, 24 en 25 zijn woorden die we niet genoeg kunnen lezen. Die we niet genoeg kunnen nalezen. En daarin mogen we weten wie hij is. Ik ga door. Ik weet alleen even niet, even kijken naar mijn tijd. Oh ja, dat lukt wel. 1 uur toch? Nou, dit was het Hebreeuwse woord, want dat heb je ook. Lagats, als ik het goed uitspreek. Dat kom je ook tegen bijvoorbeeld in de psalmen. En ik wil even dit kleine stukje met u doen, voordat ik doorstap naar Romeinen 5. Daar staat dan in Psalm 42 vers 10. Ik wil, zegt daar de dichter, tot God mijn rots zeggen. Waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart? Vanwege des vijands onderdrukking. En in 43 vers 2, die psalmen hebben zo met elkaar te maken. Die zijn waarschijnlijk gewoon ergens een keer uit elkaar getrokken. Maar het is eigenlijk één groot lied. Want gij zijt... Ja, dat is toch, daar ga ik bijna van staan, weet je dat? Ik vind gelovigen zo vaak zo zitten. Maar goed, want gij zijt de God mijner toevlucht. Waarom verstoot gij mij? Waarom ga ik in het zwart? Krijg je dat weer? Vanwege des vijands onderdrukking. Kan zijn. En ik ken ze. Het gaat ook mij niet voorbij. Dat er in je leven, dat er verdriet is, dat er heimwee is. Dat er omstandigheden zijn, ja, die we dan verdrukking mogen noemen. Je krijgt er misschien allerlei psychosomatische klachten van. Misschien staat daarom ga ik in het zwart. Nou, misschien wel had hij een hele grauwe uitstraling om datgene wat hem overkwam. Ik denk dat het enorm is. Dan worden er dingen gezegd hier, ja. Wat zou een mens moeten doen? Wat heeft dat volk van God moeten doen? Als hij er niet zou zijn geweest. In onbegrip misschien voor wat er gebeurde. Maar wel hebben uitgesproken wat er staat. De Joden hebben in Nederland in de vorige eeuw heel wat meegemaakt. Er kwam een vreemde mogendheid, die beroofde hen van alles wat ze bezaten en zette hen als vee op transport naar vernietigingskampen. Ik kan me niet voorstellen wat het betekent. Door een meedogenloze vijand gescheiden worden van wat je lief en dierbaar is. Weggerukt worden uit je omgeving. Wat is dan wat je kan dragen? Je hebt alleen maar je eigen lichaam nog en een hart vol hoop en herinnering. En misschien heeft de dichter die dit geschreven heeft gedacht aan de deportaties naar Babylonië. Vandaar dat ik die link even legde met de Shoah. En dan gaat hij dan. En dan is het dwars door alles heen. Ja, waarom verstoot ge mij? Waarom ga ik in het zwart? Vanwege de vijandsonderdrukking. Want gij zijt de God van mijn toevlucht. Tegen alles in het rotsvaste vertrouwen houden. Dat je op een zeker moment weer terugkomt in Jeruzalem voor een Jood. Ik kan echt huilen bijna. En soms stromen er echt tranen over mijn gezicht. Als ik dan lees in een boek. Of hoor in een getuigenis van een Jood die vertelt hoe het was. Dat die Joden de gaskamers in zag lopen. En dat de ene Jood tegen de andere gelovige zei. Volgend jaar in Jeruzalem. Misschien word je verdrukt. Misschien geloof je dat God je niet kan redden. Maar dwars door wat je met je ogen ziet, beleid je wat er in je hart zit. Namelijk dat God er zal zijn. Dat je hoop, je zekerheid in hem. Van hem is uitkomst te verwachten. Want dat heeft de geschiedenis ook wel bewezen. Hart en ziel beseffen, God maakt dat ik weer kind bij hem aan huis zal zien. Ik vind een van de mooiste teksten, ik heb hem niet staan, maar die staat dan in Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Er zijn zoveel goden waar we mensen zich voor zien warm lopen. Maar de enige die ze zouden moeten ontmoeten, dat is dubbel op, hè? Dat is een levende God, zoals water, stromend water, levend water wordt en leven teweeg brengt. Er worden in levens van mensen, ik zie het wel eens, goden vereerd die tot niets toe in staat zijn. En dan zegt God, jij bent mijn toevlucht, dat weten. Als jij niet meer kunt, dan zal ik het voor je doen. En dan zie je besef van goede tierenheid en dan beseffen en niet kunnen zingen in de nacht, zoals dat staat in een van de psalmen. Er zijn zoveel dingen die ik zou willen zeggen, maar ik ga stoppen en ik ga voor het laatste paar minuten over naar Romeinen 5. Ik weet alleen niet of mijn PowerPoint het daarmee eens is. Ja, niet te geloven. Ik lees met u Romeinen 5, vers 1 tot 5. En daar zeg ik nog wat korte dingen op. Ik vind het heel knap dat u nog zit hier. Want het is best een berg wat ik over u uitstort. Maar dit is, ik denk, ik kan niet. Iemand zei, wat is het schriftgedeelte dat jou gepakt heeft als allereerste? En waar ik nooit genoeg van krijg is Romeinen 5. De eerste 10 versen. En dan lees ik het u even voor. Het staat wat concordanter vertaald dan u gewend bent. Niet de NBG dus, maar een poging tot concordant vertalen. Daar staat dan, gerechtvaardigd dan uit geloof, mogen wij vrede hebben naar God toe. Vrede. Weet je waarom? Ja, hè? Naar God toe, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben. Die toegang is er dus. Die toegang heb je. Je kunt binnenlopen. Door geloof. Je weet wiens geloof. Zijn geloof. Tot deze genade waarin we staan. En we mogen roemen op basis van de heerlijkheid van God. Niet alleen daarin echter. Als het je naar de vlezen gaat. Als je een koophuis hebt. Of je huis niet onder water staat. En al die zaken meer. En 3 keer, 4 keer per jaar. Dat bedoel ik allemaal niet. Maar wat zegt hij nou? Maar wij mogen roemen ook in de verdrukkingen. En wat doen verdrukkingen nou? Waarnemend dat de verdrukking volharding uitwerkt. Dat is vrucht. Ik denk dat het een goed initiatief is met Pasen om hier vruchtbomen te plaatsen. Dat leidt tot vrucht. Verdrukking werkt volharding uit. Volharding, echter beproefdheid. De beproefdheid, echter verwachting. Wauw, de verwachting echter beschaamt niet. Dat is zo gigantisch als je dat realiseert. De gemeente, het lichaam van Christus, heeft een verwachting die niet beschaamt. Je mag absoluut ervan overtuigd zijn dat God zal waarmaken wat hij beloofd heeft. Omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Het is bijzonder als je dat realiseert. Gerechtvaardigd uit geloof. Het zijn van die woorden die je gebruikt en waarvan je ergens wel weet hoe ze precies zitten. Maar snap je dat die gerechtvaardiging de sleutel is die God ze in handen geeft om toegang te verschaffen tot het hart van God? Vrije toegang. Dat gerechtvaardigd zijn tegelijkertijd het fundament is, de basis van de vrede die wij mogen hebben met hem. Die vrede tussen hem en jou, tussen hem en ons, die is bewerkt door degene wiens dood en opstanding we de komende week herdenken. Gedenken, ik vind het trouwens een vreselijk woord. Besef ik, Vader, wat u gedaan heeft? Besef ik, Vader, dat uw zoon daar hing? Ik zal er op Goede Vrijdag op terugkomen. Maar wie hing daar? Dus de Zoon van God in een onvoorwaardelijk geloof dat God zou doen wat hij gezegd had. Bij machten was om dwars door allerlei dingen heen, dwars door de dood heen, hem vast te houden. Een onvoorwaardelijk geloof. Een onvoorwaardelijk gehoorzamen aan de Vader. En jij en ik, staat er. Jij en ik zijn gerechtvaardigd. Door het blote feit dat we zijn geloof geloven. Heb ik genade verdiend? Nee. Maar God heeft genade geschonken. En dat vond ik het knappe wat gij zei. Het is genade, maar ook zoonschap. Als je nou gewoon met je blote handjes hier zit en staat, of weet ik veel, Dan heeft God je die lege handen volgegeven. Gerechtvaardigd, genade, zoonschap, liefde, verzoening. Hij stapelt het in ons leven. Ik denk dat is dat enorme. Daaruit blijkt de liefde van Vader. Een liefde die we nauwelijks kunnen beantwoorden. En waarin je fout op fout maakt. En waar je dan niet verdrietig wordt over jezelf. Ja, dat word je natuurlijk wel. Maar tegelijkertijd mag beseffen. Vader, uw liefde is er onvoorwaardelijk. En als ik een fout maak, vind ik het niet zielig voor mezelf. Maar ik wil dat die fout niet ten koste gaat van hem. Die zoveel voor jou en mij heeft overgehad. Die zoveel voor de kosmos heeft overgehad. Dat je uiteindelijk aan zijn hart zal slaan. En dan staat er, wij mogen vrede hebben. Die werkwoordvorm is heel bijzonder. Wij mogen vrede hebben naar God toe, gerechtvaardigd vanuit geloof. Ja, daar ga ik een beetje in protest. Als er dan gezegd wordt dat er nog allerlei nadere voorwaarden moeten worden vervuld. Paulus zegt het luid en duidelijk. Vrede hebben met God door onze Heer Jezus Christus, door wie we ook de toegang hebben, door geloof. Tot deze genade waarin we staan. Er staat niet bij, je moet eerst nog dit en eerst nog dat en eerst nog zus. Ik moet altijd lachen hoor, dan moet ik spreken en dan kies ik een bepaald pak. En dan kom ik in de tropen, waar ik dan een prediker zie. En die prediker loopt gewoon in de overhemd. Dat is daar gewoon. Dan ben je super netjes gekleed. Gekleed in de overhemd. Het gaat dus niet om wat we dragen. Heel mooi. Het gaat om wat we zijn. En ik wil. We mogen vrede hebben naar God toe. Gerechtvaardigd vanuit geloof. Alsjeblieft, broeder. Ik heb je lief in Christus. En ik sta naast je in de Heer. Maar ga nou niet met voorwaarden aan de gang. Door de verzoening is er geen barrière meer tussen God en mij, tussen God en ons. Door de verzoening mag je hem vader noemen. Heb je als zoon vrije toegang tot hem. En laten we niet gelijk, keurig dat Gijs dat deed, ik bedoel dat goed, niet gelijk in de kramp als ik het woord kind gebruik. Alsjeblieft, weet hoe het zit. Al die onverdiende gunst. Al dat overvloeien van God, van de liefde uit Gods hart. Dat maakt me blij en dankbaar. En tegelijkertijd is er naast die deur een andere deur opengegaan. Namelijk de verwachting van onvoorstelbare heerlijkheid. Data gaat erover door, zal ik ook maar een keer zeggen. Als God ons eenmaal tot zich geroepen heeft. En als ik dan vers 3 tot 5 lees. Niet alleen echter daarin, maar we mogen roemen ook in de verdrukkingen. Ik bagatelliseer niks. En ik denk dat als we elkaar aankijken, en daar worstel ik met God over, dat ga ik niet tegen jullie zeggen. Maar ik weet wel van verdrukkingen hoor. Maar aan de andere kant besef ik ook. En je schrikt als je dat voor het eerst ontdekt misschien, maar ik heb geen tegen God gezegd, dank u wel dat het gebeurd is. Dat deze verdrukking er is geweest. Als ik het even zo mag zeggen. Want eigenlijk heb ik daardoor geleerd wat ik nooit begrepen zou hebben zonder die verdrukking. Die verdrukking, die beperking, die klem. Ik weet waar ik over praat. Dat zijn geen dingen waar je over preekt in die zin. Omdat het privé is. Maar ik ken de klem op dit moment in mijn leven. In ons leven. En tegelijkertijd zeg ik, terwijl ik nog niet weet hoe en waartoe, tegelijkertijd zeg ik, vader, ik zal niet zo gauw zeggen bedankt voor die verdrukking. Maar wel weet ik dat datgene wat nou als verdrukking er is, zoals het werkte toen, en ik begreep heb wie u bent, begreep heb dat u daadwerkelijk aanwezig bent, dat dit de weg is die u met ons gaan wil, maar tegelijkertijd besef ik het vertrouwen, heb ik het vertrouwen. En besef ik dat hij er altijd is. Als Paulus zegt, mogen wij roemen ook in de verdrukkingen. Dat is geen vroom spreken. Dat is een man die geworsteld heeft. Dat is een man die het ondergaan heeft. En nou is ons verdrukt worden van een ander kaliber dan wat Paulus meemaakte. Want Paulus had naast alle zaken die verdrukkingen vanwege voor jou en mij, opdat de gemeente lichaam van Christus met zijn pootjes op het fundament kon staan. En we gingen beseffen, het woord van God is compleet. En dan heb ik gesprekken met broeders die anders denken. En dan probeer ik al zoekend mee te buigen, maar ook met de bedoeling naast neer te leggen, kijk, maar dan is er toch geen voorwaarde. Dan is toch datgene wat je weten moet niet een kwestie van eerst allemaal doen voordat. Nee, God geeft het en werkt het in een proces daarna uit in jou en in mij. In de verdrukkingen, waarnemend dat de verdrukking uitwerkt. Het is geen kwestie van God zit je dwars of zoiets, weet ik het. He, als u zo, ik kan me herinneren van vroeger dat ik dan in de gemeente zat, nogal evangelisch heette dat geloof ik. Zo van, ja maar broeder, ja, wacht, heb ik aan die opmerking. Nu weet ik dat verdrukking volharding uitwerkt. Dan kan je zeggen, ja, ik blijf eronder staan. Vader, in die verdrukking. En die zijn best af en toe nat op mijn wangen. Weet ik, u werkt iets uit. En u rekent niks met me af. Het is niet omdat ik een fout heb gemaakt of dat ik schuld heb. Nee. Het werd dan vroeger heel makkelijk gezegd. En ik bedoel dat goed. Het was prima dat het zo genoemd werd. Dat is die school van de genade. Ik heb hem hard nodig. Om te ervaren. Jee, die verdrukking. Dat is roemen. Dank u wel, Vader. U bent er echt, hè. U gaat echt die weg met me, hè. U gaat ook die weg met mijn kinderen, hè, Vader. Mijn kleinkinderen. Met degene van wie ik hou. Met jullie en met zoals we hier zijn. Verdrukking zien als een proces waardoor je bewust wordt, hij is nabij. Waardoor je bewust wordt, het werkt beproefdheid uit, volharding uit, beproefdheid uit, verwachting uit. Achter alles, in alles, is dat liefde. En wat werkt het uit? Ik weet wie u bent, ik weet wat u uitwerkt. Verdrukking of verwachting van heerlijkheid doet beseffen, dat is wat er aan de hand is. En daarom spreekt Paulus over vrede en vreugde en roemen in verdrukking. Je mag weten dat het hier is. Het was de liefde van Christus. Die hem op Golgotha zijn leven liet geven. Omdat hij vertrouwde op God. Het verwachten van hem. Maar hij had het niet verdiend. Maar hij gaf het op dat moment. Tot datgene wat Paulus zegt. Verwerking, volkomen rechtvaardiging, genade en al die zaken meer. Verzoening. Dus de dood van de zoon was de manifestatie van Gods liefde. En dat werkte liefde, vrede, vreugde, verwachting uit. Gods geest. En dan heb je toch ook de neiging, net zoals ik, dan wil ik dichter bij hem zijn. Dan wil ik opwaarts gevuld worden door het complete woord van God. Ik denk dat dat machtig is. Je mag een zekere verwachting hebben. Je mag weten dat God het uitwerkt ten volle en ten diepste. Nou, eindelijk wil ik een paar dingen die ik toch tegen u zeggen wil vanuit 2 Korinthe 5 vers 19. Als jij en ik beseft dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij jou en mij, ons, het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Waarom zouden we anderen dan wel hun overtredingen toerekenen? Eigenlijk moeten we niet met een verbeterd gezicht naar onze medemens kijken. Maar dringt de boodschap van Paulus jou en mij tot blijdschap. Je beseft de betrekkelijkheid van de verdrukking die je in vele manieren, vele vormen en vele maten overkomt. En waarom? Verdrukking heeft te maken met volharding. Verwarring, volharding werkt door naar beproefdheid. En beproefdheid werkt door naar verwachting. En dan staat er iets waar ik vroeger amen op zou zeggen. Verwachting echter beschaamt niet. Zo bijzonder. Ondanks alle druk, ondanks alle verdrukkingen, ondanks lijden. Op God gericht blijven. En op God gericht zijn en weer worden. En dan krijg je wat gij zijn. Rijkhalsend uitzien. Naar onze zekere verwachting van heerlijkheid. Voor altijd bij hem mogen zijn. En niet alleen wij wel en zij niet. Maar uiteindelijk in dat machtige plan van God. Iedereen. Ik denk dat dat het is. Heel veel zaken die ons overkomen. Het is niet buiten u om. Dan wil ik dicht bij u blijven. En ik denk dat je dan zou kunnen zeggen. En daar wil ik dan mee eindigen. In Gods liefde. Verbleekt. De diepste duisternis. Gods liefde mag je vergelijken met de zuurstof die ons in leven houdt. Als we het benauwd hebben. Door en in de klem te zitten van verdrukkingen. Kijk maar naar Paulus. Hij bleef overeind. Dank u wel, Vader. Dat in onze zwakheid uw kracht zich zal openbaren. En dat die verdrukking door u wordt ingezet. Om de dingen te laten begrijpen. die ik anders nooit begrepen zou hebben. Ja, ik zeg het voorzichtig, niet als een dooddoener. Ik wil roemen in de verdrukkingen. Want werkelijk, dat werkt volhardingheid en beproefdheid en verwachting. Jij en ik hebben een verwachting die niet beschaamt. Kijk naar de komma die er niet staat in het origineel. Omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is. Dat is ook een punt om over te kunnen gaan praten. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Bedankt voor je aandacht. We gaan straks eten. Amen.